De schriftlezing voor deze morgen vindt u in het Nieuwe Testament, naar het Evangelie naar Matteüs, en daarvan het 26e hoofdstuk, Matteüs 26, te beginnen bij vers 36 tot 46. Matteüs 26, te beginnen bij vers 36. Daar lezen wij Gods woord. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: zit hier neder totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht bidden en zeggende: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapen en zeide tot Petrus: kunt ge dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat ge niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande bad hij zeggende: mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, u wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom heen en bad ten derde male zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: slaap nu voort en rust. Ziet, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Sta op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte Matteüs 26... en daarvan na de vers 45 en 46. Matteüs 26, vers 45 en 46. Daar lezen wij Gods woord in onze tekst. Toen kwam hij, dat is de Heer Jezus, tot zijn discipelen en zeide tot hen: slaap nu voort en rust. Ziet, de uur is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Sta op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt. Gemeente, we ontmoeten in dit schriftgedeelte de Heer Jezus in de nacht voor zijn terechtstelling. En in dit gedeelte van Matteüs 26 over het verblijf van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane, daar komt 3 maal het woordje toen voor. Je vindt het aan het begin van vers 36, aan het begin van vers 38 en nog eens aan het begin van onze tekst in vers 45. Dat woordje toen, je zou kunnen zeggen, dat markeert als het ware de bijzondere momenten in het gebeuren in de hof van Gethsemane. En kennelijk wil Matteüs laten zien wat er toen gebeurd is. Je kunt daardoor als het ware met je vinger aanwijzen hoe het lijden van de Heer Jezus in de Gethsemane verliep. Van stap tot stap, van uur tot uur gaat hij verder op zijn lijdensweg en steeds dieper in het lijden. En de eerste keer lezen we het woordje toen in vers 36. Daar staat: toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane. En het woordje toen, dat heeft daar dan betrekking op hetgeen wat er zojuist is gebeurd. En het wijst ons op het gebeuren in de paaszaal waar de Heer Jezus met zijn discipelen het Pascha heeft gevierd. Het Pascha waar we van lezen in vers 30 van dit hoofdstuk, Nadat ze de lofzang gezongen hadden, vertrokken ze naar de Olijfberg. Dus nadat ze die lofzang, dat zijn de psalmen 113 tot 118, gezongen hadden, vertrok de Heer Jezus, gevolgd met zijn discipelen, door het duister in de nacht op weg naar Gethsemane. En ze zijn naar beneden gewandeld, de berg Sion af, en zo zijn ze in het Kedrondal aangekomen. En daar aan die voet van die berg, van de Olijfberg, daar ligt Gethsemane. Dat is een tuin met olijfbomen, een tuin waar ook een olijvenpers stond. Gethsemane, je zou kunnen zeggen, dat is een hof van samenpersing. En gemeente jongens en meisjes, hoe wordt de Heer Jezus hier niet samengeperst? Hoe wordt hij hier ten dode toe geperst en gebroken? En wel zo dat het zweet als druppels bloed op de aarde zouden vallen. Daar in Gethsemane moest hij die pers alleen treden. En hij werd vervuld hetgeen de profeet Jesaja gesproken heeft. Ik heb de pers alleen getreden. En niemand van de volken was met mij. Zo zien we dat er geen verwachting is van de mens, zelfs niet van een mens met genade. Ja, en voor de meester uit zien we de voetstappen van Judas in de richting van het paleis van de hoge priester gaan. Ja, ook voor Judas is geen verwachting meer. En Simon Petrus en de andere discipelen, die vergezellen de Heer Jezus. Maar ook van hen is niets te verwachten. Nee, alle discipelen zullen in die nacht aan hem geërgerd worden als daar de profetie in vervulling gaat. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Ze zullen ook deze nacht allen vluchten. En Petrus? Petrus zal bovendien zijn meester ook nog verloochenen. Nee, gemeente, geen enkele verwachting meer van de mens. Maar des te meer mogen we verwachten van de meester. En we zien dat gebeuren zoals Matthäus dat beschrijft. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane. De hof van Gethsemane. Of ook wel de olijfhof. En gemeente, is het niet opmerkelijk dat belangrijke gebeurtenissen uit de menselijke geschiedenis plaatsvinden in een hof? De jongens en meisjes, en ik ben blij dat jullie vanmorgen allemaal in zo'n groot getale opgekomen bent, die weten dat vast wel. Het begint al voor in de Bijbel, je hebt dat vast wel eens gehoord, of op school of op catechisatie. De Bijbel begint ook met een hof. En die hof die wordt genoemd het paradijs, de hof van Eden. En het is heel opmerkelijk dat ook die menselijke geschiedenis begint in die hof. In die hof van Eden, in dat paradijs, genoot de mens na zijn schepping het licht van Gods tegenwoordigheid. Maar, zoals we al weten, de mens is ongehoorzaam geweest. En de mens is van God afgevallen. En nu beschrijft Matthäus hier ook een hof. De hof van Gethsemane. En dat is geen hof in het licht van Gods tegenwoordigheid. Nee, dat is een hof waar het donker is door Gods afwezigheid. En toch, die hof van Eden en die hof van Gethsemane, die hebben nu alles met elkaar te maken. Want in die eerste hof stond Adam in het licht en hij is daar gevallen. En in die tweede hof staat die tweede Adam, de Heer Jezus zoals die genoemd wordt. En hij is omringd door duisternis en vervuld met angst, vervuld met vrees en vervuld met droefheid. Maar de Heer Jezus is daar niet gevallen, nee, hij is staande gebleven. En in deze hof worstelt de Heer Jezus om die gevallen mens vanuit het paradijs weer met God te verzoenen en om een eeuwig leven voor hem te verwerven. En als ze dan in Gethsemane aangekomen zijn, dan laat de Heer Jezus 8 van zijn discipelen achter. En die overige 3, die neemt hij verder de hof in. En die 3, dat zijn Petrus, Johannes en Jacobus. 3 van zijn vertrouwelingen. 3 discipelen die er dicht in zijn nabijheid hebben geleefd. En deze 3 discipelen, die waren eigenlijk op een hele bijzondere manier met de Heer Jezus verbonden. In de eerste plaats hebben zij ook gezien zijn verheerlijking op de berg Tabor. Ook waren ze getuigen geweest over zijn macht, de macht over de dood, wat ze gezien hebben bij het opwekken van het dochtertje van Jairus. Ja, en ze moeten nu blijkbaar ook getuigen zijn van zijn verbrijzeling. Waarom? Zo zullen ze later zowel van zijn hoogste heerlijkheid als van zijn diepste vernedering kunnen spreken. En daaruit kunnen we leren dat alle kinderen van God, ook de discipelen, door de Here geleid worden naar de hof van Gethsemane. Maar dat niet allen even diep worden ingeleid in het borgtochtelijk lijden van de Heer Jezus. Nee, alle kinderen God zijn niet even ver of even diep ingeleid in de gangen en de wegen die de Heer houdt met zijn volk. Want het behaagt de Heer in zijn vrijmacht de een verder te leiden op de weg van de zaligheid dan de ander. Er zijn er die het nooit verder brengen dan een hopend wachten, die het nooit verder brengen dan een bekommerd uitzien naar het heil in Christus. Terwijl anderen in het geloof Christus mogen toe-eigenen, of ook wel tot de volle zekerheid van het geloof komen. Ja, gemeente, de een heeft nu eenmaal een diepere weg nodig dan de ander. En alle kinderen van God kunnen ook niet alle evenveel dragen. De een heeft ook een diepere weg nodig dan de ander. En de Heer heeft bijzondere bedoelingen met de weg waarin hij de zijne leidt. En dan lezen we in deze geschiedenis voor de 2e keer het woordje toen in vers 38. Toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. Ja, het is een opdracht die de Heer Jezus geeft aan zijn discipelen. Blijft hier en waakt met mij. Nee, ze hoeven niet te strijden. Jezus vraagt ook geen om bijzondere dingen te doen. Nee, ze hoeven alleen maar in de nabijheid van hun meester te blijven. En terwijl de Heer zich een steenworp van hen verwijderd is, moeten zij daar blijven en zij moeten waken. En dan lezen we in vers 37... en met zich nemende Petrus en de 2 zonen van Zebedeus begon hij droevig, de Heer Jezus begon droevig en zeer beangst te worden. En dat is toch eigenlijk wel wonderlijk, vind je niet, wat we hier van de Heer Jezus lezen. Hij begon niet alleen bedroefd, maar hij begon ook zeer beangst te worden. Ja, en laat dat nu juist een teken zijn, gemeente, dat moet u goed onthouden, moet u goed opletten. Laat dit nu juist een teken zijn dat de Heer Jezus hier in die hof van Gethsemane echt man is. Dat hij echt mens is, zoals u, zoals jij en zoals ik. Zo echt dat hij bang kon worden. Nou, denkt iemand, dat begrijp ik wel, want morgen zal hij sterven. Ja, hij is bang voor de dood die nu vlakbij is. Ja, hij zal vannacht gevangen geworden worden. En morgen vroeg zal hij voorgeleid worden. En morgenmiddag, jullie weten dat, dan zal hij gekruisigd worden en sterven. Morgen. En dan? Dan overvalt de angst hem. En misschien herkent iemand dat wel. Je zal maar te horen krijgen dat je nog 24 uur te leven hebt. Of nog enkele maanden. Of hooguit een jaar. Dan golft er wat over je heen. Dan gaat er wat door je heen. En toen zeide hij tot hen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Ja, nadat de Heer Jezus zich een steenworp van zijn discipelen verwijderd heeft, horen we hem zeggen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En hij haalt die woorden aan uit Psalm 42 die we gezongen hebben. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? Geheel bedroefd tot de dood toe. Dat wil zeggen, tot stervens toe is hij bedroefd. Nee, gemeente, het gaat hier niet om een kreet van wanhoop. Het gaat hier ook niet om een schreeuw van verdriet vanwege die dreigende dood. Maar het gaat hier om vanwege de verbondenheid met zijn vader. In het vertrouwen in hem, aan het vasthouden in God, te midden van alle verdriet. En de berijmde psalm zoals we die gezongen hebben, die drukt dat uit. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij in mij ontrust? Voed dat oud vertrouwen weder. Ja, in zijn diepe verdriet spreekt hij tot zijn vader. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Ja, droefheid omsingelt hem. Hij kan er niet aan ontsnappen. Overal is het. Voor al die droefheid, voor al die heimwee naar God. Ja, dat hij God moet gaan missen. Dat hij hem niet meer ervaren zal. Ja, probeer je eens in te denken, gemeente, hoe Jezus zich gevoeld heeft. Hoe Jezus zich gevoeld heeft toen hij de hel tegemoet ging. Toen viel hij op de grond. En hij bad en hij smeekt. En hij deinst daar terug voor dat brandende vuur. En dat is niet zondig. Nee, dat is echt menselijk. En weet je waar je van huivert? Van mensen die de hel tegemoet gaan en totaal niet bang zijn en niet op de grond vallen en niet smeken, maar die er gewoon naartoe leven alsof er niks aan de hand is. Ben jij zo iemand? Bent u zo iemand? Vreselijk, ik kan niet zeggen hoe verschrikkelijk dat is. Als je onbekeerd bent, als je buiten de verzoening met Christus staat, dan ga je ook die brandende vuurpoel in. En je zou gewoon doorleven alsof er niks aan de hand is. Al die mensen die rustig sterven, totaal niet bang zijn, kalm inslapen, maar onbekeerd. Wat een vreselijk ontwaken. In de eeuwigheid van Gods toren. Of ben je ontwaakt? Misschien ben je ontwaakt en je ging zien: hier ben ik naar op weg. Hier ga ik heen. Weet je ervan? Ooit in je leven gebeurde dat en je werd beangst. En het werd benauwd van binnen. En je dacht, ik moet voor God verschijnen. Maar ik kan niet. En je werd verbijsterd. En je werd ontzet. En je zei, dat kan niet. Dat kan ik niet. En je werd bedroefd. Je werd bedroefd naar God, naar de vrede met God. En als het nou maar goed is tussen mij en tussen God. En als de schuld maar weg is. En als de toorn van God maar over is. Want hoe zal ik ooit verschijnen voor God? En daar kruist Jezus je pad. Daar is Hij. Daar waar je bent. Bedroefd. Beangst. Ontzet. En hij legt zijn hand op je schouder. En hij zegt, ik ga verder. Ik ga deze weg verder. Ik ga deze weg verder naar de strafplaats. Naar de toren van God, naar die eeuwige straf. En dan zegt hij ook vanmorgen, ik ga verder. En dan zegt hij, ga jij dan maar terug. Want Jezus gaat verder. Blijft hier. En waakt met mij. En we zien dat de Heer Jezus ook niet zonder de gemeenschap met zijn discipelen kan. Ik heb het u al gezegd, hij lijdt daar als mens zoals u en zoals ik. Hij is immers ook waarachtig mens. En daarom neemt hij 3 van zijn vertrouwde discipelen wat verder mee de hof in. En dan vraagt hij hen, blijft hier en waakt met mij. Want gemeente, jongens en meisjes, het alleen zijn van de mens. Juist in de diepste nood van het leven. Dat is ontzaglijk erg. Want in het alleen zijn, daarin zit de wortel van de angst. En wellicht herken je dat. Als iemand ziek is. Of iemand is stervende. En dan vraag je in de ziekenhuiskamer, je gaat toch niet weg, hè? Je blijft toch nog even. En de pijn, het einde nadert. Iemand heeft graag dan een geliefde om zich heen, want dat steunt. En dat doe je dan ook. Dat doe je dan ook uit liefde. En zo vraagt de Heere Jezus zijn discipelen, blijft hier en waakt met mij. Maar zij, ze vallen in slaap. Ze laten Jezus alleen. En ze bidden niet mee. En ze waken niet mee. En dat, gemeente, terwijl de Heer Jezus het voor hen doet. Voor zulken doet Jezus het. Zich door die brandende vuurpool heen worstelen. Voor zulken. Ja, dan kan het ook nog voor u. Dan kan het ook nog voor jou. Dan kan het ook nog voor mij. Voor mensen die slapen als hun zaligheid op het spel staat. Mensen die als het erom gaat in de tijd van hun leven slapen en niet denken aan zalig worden. Die niet denken aan verlossing. Daar helemaal niet mee bezig zijn. Daar helemaal geen belang in stellen. Terwijl het erom gaat in je leven. En het gaat er vooral om in de prediking. Daar gaat het om je zaligheid. Daar gaat het om verlossing en redding. Maar je bent er totaal niet bij. Je hebt je gedachten er niet bij. En misschien zit je vanmorgen hier ook wel zo in de kerk. Je trekt het je niet aan en je zit je tijd uit totdat het voorbij is. En voor zulken heeft de Heer Jezus de zaligheid verworven. Hij ging helemaal alleen die brandende vuurpoel in. Om zich door die vuurpoel heen te verwerven. De vrede met God. De vergeving der zonde en het eeuwige leven, ja, voor zulke. En wie leert zichzelf daarbij rekenen, Heere, zo één ben ik er nu ook. Ik laat alle gelegenheden voorbij gaan en lopen. Ja, zo'n mens ben ik. 10 euro is me meer waard dan de vergeving. Succes met sport interesseert me meer dan zalig worden. Opslag van salaris, dat doet me meer dan zalig sterven. Zo één ben ik van nature. En hier is uw zaligmaker, die het u thuis bezorgt. Zijn angst overwinnende en zijn droefheid doorworsteld. Ja, de Heer Jezus heeft die strijd die hij moest strijden alleen gestreden. Jezus moest alleen zijn. En daarom ging hij op een steenworp afstand verder in de hof. Want weet je waarom dat hij dat deed? Het doel was om daar in eenzaamheid te bidden. En dat bidden, dat zou een worstelen zijn. Want bidden, dat kun je ook waar anderen bij zijn, zoals we vanmorgen begonnen zijn hier in de kerk. Vanmorgen toen u misschien uw ontbijt hebt gehad. Ja, bidden dat kun je dus doen waar anderen bij zijn. Maar worstelen kan de ziel alleen in eenzaamheid. En het was een bange worsteling om de drinkbeker die zijn vader hem aanreikte te drinken. En dan horen we hem bidden, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Want gemeente, de beker die de Heer Jezus ontvangt, dat is een beker van bitter lijden. Een beker die door ons gevuld is. En het deel dat God hem toeschikt en dat op hem afkomt, dat hebben wij bereid door onze zonde en door onze ongerechtigheid. Wij hebben die beker tot de rand toe gevuld. Metjeen die zegt het in zijn lied. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart. En ik deed als Jeruzalems dochters wel eer. Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer. Maar ik dacht er niet aan dat ik zelf door mijn schuld zijn kroon had gevlochten. Zijn beker gevuld. En die beker moest Christus nu ledigen, tot de laatste druppel toe. En de Heer Jezus heeft altijd geweten dat hij die beker leeg moest drinken. Maar als het dan zo nabij komt, gaat het zo zwaar wegen, dan gaat die nood zo drukken. Ja, het is een ontzaglijke beker, gemeente. Het is de last van de zonde van het gehele menselijke geslacht. En de toorn van God over dat hele menselijke geslacht heeft die beker gevuld. En nogmaals horen we hem bidden. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Ja, we moeten erop letten dat de Heer Jezus vanuit zichzelf daar geen enkele mogelijkheid toe heeft. En hij zegt ook niet, Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Nee, dat staat er niet. Daar staat, Vader, indien het mogelijk is, als er bij u een mogelijkheid is, laat deze drinkbeker dan aan mij voorbij gaan. En uit het stellen van die vraag, als het bij u kan, daaruit blijkt ook de gehoorzaamheid van de Heer Jezus aan zijn Vader. Hij geeft het in de hand van zijn Vader over. Indien er een mogelijkheid is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ja, het gebed van de Heer Jezus, zoals hij dat uitspreekt, dat kwam op uit grote droefheid waar hij mee vervuld was. En eigenlijk staat er van rondom bedroefd. Van alle zijden, van alle kanten was daar oorzaak voor Jezus om bedroefd te zijn. Ja, boven hem was het de toren Gods die ontbrandt. En beneden hem was de hel losgebroken. En in hem droeg hij de zonde van zijn volk. Ja, de heilige Zoon van God, hij is bedroefd tot de dood toe. En daarom, gemeente, groter dan die droefheid kan het niet zijn. En daarom moeten we goed bedenken hoe die worsteling in Gethsemane, hoe diep en hoe groot dat is geweest. En wat heeft die eenzaamheid in het lijden hem een geweldige smart gekost. Ik heb de pers alleen getreden en er was niemand van de volken met mij. Dat blijkt hier ook in die hof van Gethsemane. En daar vinden we hem alleen, kruipend in het stof, terwijl zijn discipelen slapen. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Waakt en bid. Slechts dat vroeg hij zijn discipelen. Maar ach, hij vond ze slapend. Voor hem geen enkele hulp. Voor hem geen enkele steun. En hij zegt het met Psalm 88. Ik zoek hen vergeefs. Ik moet eenzaam wenen. Al mijn bekenden zijn verdwenen. En hoe diep zal dat in zijn hart gekrenkt hebben? En zijn vader? Zijn vader, wat heeft hij in de hof gezegd? Heeft hij gezegd, mijn zoon, ik zal die beker van u afnemen en ik zal hem aan een ander geven? Nee, gemeente. De vader heeft in de hof van Gethsemane gezwegen. We hebben ervan gezongen uit Psalm 22. Gij antwoordt niet. Zij ik des nachts moog kermen, ik heb geen rust. Ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. En als de Heer Jezus tot 3 keer bidt, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dan krijgt hij geen antwoord. En de vader zegt niet, ik zal hem wel drinken. En de vader zegt ook niet, ik zal hem wel aan een ander geven. Nee, de vader zwijgt en de discipelen slapen. Ontzettend. En zo heeft Jezus worstelend en met tranen en groot geroep tot zijn vader die strijd alleen gestreden. Al strijdend heeft hij die beker aanvaard. En zelfs als het door de angsten van de dood en door de angsten van de hel heen ging. En daarvan heeft hij gezongen tijdens de maaltijd. Weten we het nog? De lofzang, de psalmen 113 tot 118. En dan zingt hij ook psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd. Omringd door droefenissen moet je nagaan dat de Heer Jezus dat zong, terwijl hij wist dat hij dat moest ondergaan. En zo heeft Jezus al worstelend met tranen en groot geroep tot zijn vader de strijd alleen gestreden. Want het was immers de wil van zijn vader. En als het de wil van zijn vader is, dan is het voor Jezus spijze en drank. Dan zegt hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Ja, daar staat de borg alleen. Onder een zwijgende hemel. Op een machteloze aarde. God wijkt van hem. God laat zijn gunst niet merken en geeft zijn zoon over. En weet u, dat maken ook zijn volgelingen mee. Of dat kan in elk geval. Dat je door Jezus gekend bent in Gethsemane. Ja, hij vond je daar in je zielsellende en zei, ik ga verder. En dan mag jij terug. Dan mag jij terug naar een verzoend God. Ja, dat je wandelt in Gods wegen met vallen en opstaan. Maar met de liefde van je hart. Maar ach, je merkt er niks meer van. En je denkt dat God zijn gunst inhoudt. Je bent gevoelloos. En God ervaar je niet. Niet in je hart. En ook niet in je leven. En er is beproeving. En er is kruis. En je ziel buigt zich neer. En je schreeuwt naar God. En er is aanvechting en die zegt, ach, kijk maar naar je zonde. Kijk maar naar je schuld. Kijk maar hoeveel er niet deugt. Geen wonder dat God zich zo ver van je houdt. En dan die aanvechting. Een stem die tegen je zegt, je bent niet uitverkoren. Je staat er helemaal buiten. En je ziel buigt zich neer en schreeuwt tot God. En je merkt zo weinig van God. En aan alle kanten is er droefheid om je heen. Ja, gemeente, je kunt net zoiets als de Heer Jezus iets meemaken of op je afzien komen waar je voor terugdeinst. Als je iets voor je ziet waarvan je denkt, oh nee, dat toch niet. Dat hoeven we toch alsjeblieft niet mee te maken. Uitgeschakeld. Voorgoed. Psychisch. Lichamelijk. Nee, heren. Als je iets ontdekt waarvan je denkt, nee toch. En je denkt, misschien blijf ik wel altijd ongetrouwd. En misschien ben ik wel homofiel geaard. En misschien blijven we wel altijd kinderloos. Ja, misschien heb ik wel een levenslange aandoening. Misschien krijg ik wel de uitslag dat ik ongeneeslijk ziek ben. Als een geliefde sterft en je denkt aan het leven daarna. En je denkt, ach, dat kan ik niet aan. Je deinst ervoor terug. Je denkt, ik bezwijk. Ik haal het niet. Ik kom er niet door. Ik kom er gelovig niet door. Je mag dat echt wel zeggen tegen de Heer. Vader, indien het mogelijk is, laat het dan niet komen. Want ik ben zo bedroefd. Ik ben zo bang. Ik ben zo geschokt. En dan zegt de Heer, vrees niet. Ik geef kracht. Ik geef sterkte. Ik voed u. Ook ondersteun ik u. De Heer Jezus heeft erin toegestemd die beker leeg te drinken. Het was de wil van de Vader. En hij sprak, ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het midden van mijn ingewand. Hij heeft die beker aanvaard. Hij heeft hem gewillig aangenomen. En dan staat hij op. En dan gaat hij voor de laatste maal, voor de derde keer, naar zijn discipelen toe. De angst is weg. De strijd is gestreden. Hij heeft het lijden aanvaard. En Lucas zegt op dat moment voor de derde maal, toen. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hem, slaap nu voort en rust. De strijd in Gethsemane is voorbij. Gemeente, wat heeft dat voorbij zijn van de strijd in Gethsemane? Het aanvaarden van die beker nu voor betekenis. Waarom moest het nu toch zo gaan? Nou, veronderstel dat de worsteling van de Heer Jezus om de aanvaarding van die beker niet had plaatsgevonden. In dat geval was zijn lijden geen offer geweest. Nee, hij offert zichzelf als het zwaarste offer. En de eeuwige Zoon van God, die verklaart zich bereid om de dood in te gaan. En hij voelt hier met die menselijke natuur de verschrikkelijkheid van de dood. Ja, Jezus voelt hier de dood. Zoals ook de verlorenen in de hel, die eeuwig moeten lijden. En vandaar die woorden uit Psalm 116. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. En hier zie je gemeente hoe dat Christus die zichzelf als een offer overgeeft. Christus gaat zichzelf offeren. Hij gaat zijn leven offeren. En als de eeuwige God gaat hij de dood van een mens sterven. Hij zal zijn leven afleggen. En daarom zegt hij, Vader, u wil geschieden. Ja, dit is het offer dat God verzoent. Dat is het zondoffer en het schuldoffer voor zijn kerk. En pijloos diep, gemeente, is het lijden van Jezus in Gethsemane. Hij zoekt versterking en kracht bij de Vader. En zo hevig is die zielsbenauwdheid dat er grote druppels bloed op de aarde vallen. Kind van God, wat heeft het de Zoon van God veel gekost om je te redden van de dood, om je zalig te maken? Bloed en tranen, angsten van de hel, grote droefheid, de dood van het kruis, dat heeft Hij ervoor over gehad om verlossing aan te brengen. Ja, Hij is in al dat lijden geweest om de zijnen te kunnen sterken in dat lijden. En dan voor de derde keer komt de Heer Jezus bij zijn discipelen en nu zegt Hij: slaap nu voort en rust. Er zijn verklaarders die denken dat de Heer dit enigszins ironisch tot zijn discipelen zegt. Zo van: slaap nu maar verder en rust maar uit. Het heeft toch geen zin meer om te waken. Maar dat is niet wat de Heer Jezus bedoelt. Want dat zou namelijk in strijd zijn met onze tekst. Daar staat: ziet, de ure is nabijgekomen. En de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. Sta op, laat ons gaan. Hij is nabij die mij verraadt. En dan heeft het dus deze betekenis: ik heb het kruis aanvaard. Ik zal nu met vaste schreden verder gaan naar het kruis. Het waken is nu voorbij. Voor zover het de strijd in Gethsemane betreft niet meer nodig. En Hij heeft zichzelf als een offer beschikbaar gesteld en zal de lijdensweg alleen gaan. En de waakzaamheid en de steun van de discipelen zijn nu ter verkwikking niet meer nodig. En daarom zegt hij: slaap nu maar voort, slaap nu maar verder en rust. Ja, de zaligmaker heeft het kruis aanvaard en de kerk mag rust. De kerk mag rust. Er is nu rust voor een mens die zich in de nood en dood van zijn leven onvoorwaardelijk mag overgeven in de handen van Hem die hier gebeden heeft: mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, U wil geschieden. En wij, gemeente, zijn wij in staat om 1 uur met Hem te waken? Nee, zeker niet. Zijn discipelen waren daartoe niet in staat en wij ook niet. Want die nacht van Gethsemane is de nacht van het verlies van alle medewerking van mens. Die nacht van Gethsemane, dat is de nacht van het verlies van alle waardigheid van mens. Van alle gerechtigheden van mens. Niets blijft er over. Jezus gaat alleen zijn weg. En onze tekst zegt vervolgens: ziet, de ure is nabijgekomen dat de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. Wat zullen die discipelen beschaamd zijn geweest toen de Heer voor de derde keer hen wakker maakt? Wat zullen ze zich daarbij ellendig gevoeld hebben, denk je ook niet? De meester heeft geworsteld. Zijn gelaat zal ongetwijfeld sporen hebben vertoond van het bloed dat hij gezweet heeft. En zij, die discipelen, ze hebben geslapen. Ja, stuk voor stuk moeten ze alles afgeven. Bent u? Ben jij die weg van de discipelen ook wel eens gegaan? Dat is een weg tegen vlees en bloed in. Dat is een weg tegen wil en dank. Een weg die je niet begeert. Je had het je zich zo anders voorgesteld, met je levensverandering, met je levensverbetering, met je levenskeus, met je geloofsoefeningen die je gehad hebt, met de hoop die je koesterde, de liefde die je dacht te hebben. En waar liep het op uit? Gemeente van Oud-Beijerland, in het uur van de nacht van Gethsemane gaat alle betrouwbaarheid eraan. De discipelen slapen, terwijl de Heer Jezus lijdt en worstelt. Hun moed gaat eraan. En straks als die bende komt met stokken en zwaarden, dan vluchten ze. Er is geen enkele standvastigheid. En Simon Petrus, wat denk je daarvan? Met zijn standvastige geloofsbelijdenis. Hij bezwijkt zelfs later voor de ogen van een dienstmeisje. In die nacht worden ze allemaal geschud. Ze gaan allemaal op de zeef van de Satan. En die zeef die gaat zo vaak heen en weer, gemeente, dat alles wat geen God en alles wat geen Christus is er doorheen valt, dan raken ze kwijt. En wat blijft er dan nog over? Alleen de goudkorrel van het lijden van de Heer Jezus Christus. Ziet, de ure is nabijgekomen. De Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. Met grote nadruk maakt de Heere zijn discipelen erop merkzaam dat zijn uren nabijgekomen is. Het lijden is nabij en het verraad is nabij. Dat hoort bij elkaar. Er kan namelijk geen sprake zijn dat het koninkrijk der hemelen nabij komt als Jezus niet zal lijden. Als zijn uren niet gekomen was, dan was ook het koninkrijk niet nabij gekomen. Dan was bekering niet mogelijk, dan was er ook geen verlossing en ook geen zaligheid mogelijk. En dan noemt de Heer Jezus dus in vers 45 zichzelf Zoon des Mensen. De Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. En dat is een bijzondere benaming voor de Heer Jezus die in Daniël 7 ontleend is. Want in Daniël 7 in het nachtgezicht, daar wordt beschreven, daar ziet Daniël de Zoon des Mensen komen op de wolken. En in vers 14 van dat hoofdstuk van Daniël 7 zegt hij dan van hem, en hem, die Zoon des Mensen, en hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, alle natieën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Dus in het nachtgezicht hoort u van de Zoon des Mensen. Daar zien we de heerlijke Zoon des Mensen. De Messias zijn grootheid. Daar zien we zijn heerlijkheid getekend. En dat is de heerlijkheid die hij verkrijgen zal. De Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van zondaren. En hij, de Zoon des Mensen, zal overgeleverd worden in de handen der zondaren. Maar gemeente, eens zal hij wederkomen. Op de wolken des hemels, zittende aan de rechterhand van God. Van Gods majesteit. En dan... dan zal alle oog hem zien. Ook degene die hem doorstoken hebben. Deze nacht is de nacht van het lijden. Het offer dat de Zoon des Mensen zal brengen, dat is de enige grond waarop degene die op Christus betrouwen en in hem hun verlosser hebben gevonden. Deze lijdenshof van deze aarde eenmaal zullen wisselen in de lusthof in de hemel. Deze wereld is een lijdenshof. De Zoon des Mensen heeft dat ervaren. In de hof van Gethsemane is hij daarmee diep geconfronteerd. En ook degene die hem volgen, zoals reeds gezegd, ondervinden dat deze wereld een lijdenshof is. En het kruis dat God ons oplegt, dat vinden we vaak menigmaal te zwaar. En dan bidden we, Heere, neemt u deze beker van mij weg. En uit alle macht proberen we het lijden te voorkomen of te verminderen. Maar gemeente, we moeten met de Heere leren mee te bidden. Want de overwinning ligt alleen daar, waar we met hem gaan buigen in het stof. En waar we met hem gaan bidden, Vader, leer ons de beker te aanvaarden uit uw hand. En leer ons dan door uw geest erbij te bidden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Volmaakt, eenswillend met de Vader is hij gekomen om de weg van het lijden te gaan. En hij zegt nu tot zijn discipelen, ziet, de ure is nabijgekomen. Hij betreedt gewillig het strijdperk van het lijden. En zo staat hij in dit schriftgedeelte uitgetekend voor zijn kerk. De Heere zegt nogmaals, sta op, laat ons gaan. Ziet, hij is nabij die mij verraadt. Ook hier zien we weer de gewilligheid van de Heer Jezus. Hij wil gaan. Hij verschuilt zich niet in het donker van de hof. Hij wil zich ook nergens, niet ergens voor die verrader verbergen. Want Jezus weet alles wat er gebeuren gaat. En daarom zegt hij, sta op, laat ons gaan. Bewust van wat komen zal, voegt hij eraan toe. Hij is nabij die mij verraadt. Nee, de Heer Jezus werd daar niet overvallen in die hof. Hij is ook niet gevallen in de handen van een dief of van een moordenaar. Nee, vol majesteit weet de Zoon des Mensen dat de verrader nabij is. En de gangen van het lijden worden door hem bepaald. Judas heeft dat niet bepaald. Caiaphas evenmin. Ook Pilatus niet. Maar Jezus doet het zelf. Sta op. Laat ons gaan, hij is nabij die mij verraadt. Ja, vadersknecht voert gewillig het werk uit dat hem opgedragen is. Dat hij verlost is uit de vrezen en gewillig is om het verlossingswerk te doen. En dat hij niet achterwaarts keert. Hij gaat het offer brengen. Hij gaat die beker ledigen tot de laatste druppel toe. Sta op, laat ons gaan. Hij zegt niet, ik ga. Hij zegt, laat ons gaan, laten wij gaan. Want ze moeten met hem mee. Achter die grote voorloper en voleinder van het geloof aan. Niet omdat hij verwacht dat zij of dat wij ooit iets zouden kunnen bijdragen tot die zaligheid. Hoezeer Petrus zich dat ook voorgenomen heeft om dat beter te gaan doen. Maar gemeente, Jezus heeft Petrus niet nodig. Maar Petrus heeft Jezus wel nodig. En daarom zegt Jezus, kom achter mij aan, Simon, Barjona. Want ik ben voor de volle 100% uw zaligmaker en uw verlosser. Want jij bent alleen maar in jezelf een verloren mens. Achter hem aan. Ja, de discipelen worden beschaamd in hun valse roem. Een hele kleed van hun eigen gerechtigheid wordt in die nacht verscheurd. En elke draad van ijver van hun goede wil wordt verbroken. De Heer Jezus wist welk lijden komen zou. En hij doet het gewillig. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. De eerste Adam, hij was ongehoorzaam. Maar de tweede Adam bleef gehoorzaam. Tot de laatste adem toe. Aan het kruishout. Hij betaalde, gemeente. Hij volbracht. En vanuit de duister van Gethsemane gaat iets oplichten van die eeuwige dag die hij bereid heeft. De kroon des mensen, de kroon die de Zoon des Mensen eenmaal dragen zal. Ze zal gaan schitteren door die doornenkroon heen. Die doornenkroon die hij straks op zijn hoofd gedrukt krijgt. Het gaat door lijden tot heerlijkheid. Achter hem aan komt de kerk, die door het lijden gevormd wordt tot de vreugde die voor haar bereid is. En die vreugde, die zullen zij ontvangen, die in hem geloofd hebben en die door het geloof gewandeld hebben. En daarom zalig zijt gij die nu hongert, want ge zult verzadigd worden. Zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. Zij zullen getroost worden. Rampzalig, ik moet het u zeggen. Twee wegen. rampzalig zijn allen die zich aan hem en aan zijn zalige dienst geërgerd hebben. En de mensen die zich geërgerd hebben aan de dienst van de Heer en ook aan het woord van Christus, ze zullen voor eeuwig met Judas omkomen. Hun worm zal niet sterven en het vuur zal niet worden uitgeblust. Gemeente, het zal toch wat zijn als er voor u geen borg is. Een heiland die dat gewillig gedragen heeft. Die beker heeft leeg gedronken die u en ik hebben gevuld. En indien hij de uwe niet is, dan moet u die beker, gevuld met de toorn van God en van het Lam, zelf drinken. Daar komt nooit een einde aan. Die moet u drinken tot in alle eeuwigheid. Maar zalig is hij of zij die als een arm verloren zondaar, in wie totaal geen goed is, het verliezen mag voor Jezus, die het kleed van eigen gerechtigheid verloren heeft, die al zijn ijver en al zijn roem in zichzelf is kwijtgeraakt en die alleen maar kan smeken: gij zonen Davids, ontferm u mijner. En dat betekent dat je jezelf mag verliezen, maar tegelijk eeuwig winst mag behalen. Wie zalig wordt, die mag ingaan en die mag die kroon ontvangen die weggelegd is voor allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Ze mogen eeuwig binnengaan, want dat volk des Heren dat met Jezus lijden moet, zal ook eenmaal met hem verheerlijkt worden. Zo geeft hij dat ook als de dood nadert. Als je zelf sterven moet, kind van God, loslaten van het leven, loslaten van geliefden, verschijnen voor God. Vrees niet dat als je sterven moet, je niet bang hoeft te zijn. Dat je dan mag uitroepen: ik ga in mijn sterven het leven tegemoet. Ik ga in mijn sterven de heerlijkheid tegemoet. Ik ga in mijn sterven de hemel tegemoet. Ik hoef niet te vrezen, want dat deed hij voor mij. Zijn angst is het die mij rust geeft. Zijn droefheid is het die mij vreugde geeft. Zijn strijden is het die mij de overwinning geeft. Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren tot roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen. Laten we daarvan zingen, gemeente, uit het vierde vers van Psalm 43. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugde. Het vierde van Psalm 43.